Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Welkom bij de Technoloog nummer 227. Herbert, welkom.
Hoi Ben.
We zijn hier met Michiel Steltman.
Goedemiddag.
En waar gaan we over praten?
Over Europese cloud en Gaia-X.
Gaia-X gaan we over praten. Daar zie ik je al echt al maanden naar uit.
Ja.
Maar ja, we hadden ook geen aanleiding of wel een aanleiding. Wat moeten we nou met die cloud? Vorige week was er een bericht in de Volkskrant dat die Europa bouwt dus die eigen clouddienst. Maar dat doen ze dan weer met Huawei en met Google, met
IBM. IBM
met Amerikaanse en Chinese partijen. Is er dan nog wel een Europese cloud? En daar gaan we het over hebben. Ja. Maar ik wil gewoon echt, want we hebben het bijna nooit over cloud hier bij de technologen. Dat vind ik toch jammer.
Cloud is een gegeven.
Ja, maar het
hoef
is
je niet over na te.
Ja, maar toch, weet je, zijn er toch aspecten. Dus ik vind het toch wel leuk om even dat je Michiel gewoon vertelt van hoe ziet het wereldwijde cloudlandschap er nu uit. Dus even een beetje dit landschap schetsen. Je mag beginnen waar het ontstaan is, waarom het ontstaan is.
Cloud is een businessmodel wat ontstaan is eigenlijk uit hosting en een combinatie met technologie die het mogelijk maakte om heel groot en snel en effectief capaciteit uit te rollen, zoals dat heet, capaciteit op te schakelen. Het Amerikaanse NIST heeft daar een aantal karakteristieken voor bedacht. Hè. Wanneer is iets cloud? Nou, dat is wanneer het elastisch is. Hè. Je kunt het opschalen en afschalen. Wanneer het pay-per-use is. Wanneer dus de gebruiker zelf capaciteit kan aanzetten en weer kan uitzetten. Nou, ze zijn er nog een paar criteria. Ik ken ze niet alle vijf uit mijn hoofd. Zou ik eigenlijk wel moeten kennen.
Nee, maar prima.
Ben het weer vergeten. Dat maakt het cloud. En dat is heel universeel, want cloud gaat over computercapaciteit, maar ook over software as a service. Alles wat je schaalbaar en als een dienst, as a service, remote, afneemt.
Ja.
En dat betekent dat het dus bijna alles is. Dat is eigenlijk, het draait alles wat we nu doen in de cloud.
Ja, maar even als beeld schetsen. Dus je hebt een datacenter dat je vroeger had je daar je servertje staan en daar had ik mijn applicatie op die server draaien. Die was van mij of virtueel dat er meerdere op staan. En nu zijn er dus allemaal servers bij elkaar en dat is dan, dat noemen we dan de cloud.
Ja, een pool van zaken die je op en af kunt schalen nogmaals. Hè, die je eraan kan zetten, die je kunt huren, die afgerekend worden op gebruik, remote. En nou, dat was vroeger van bedrijven zelf, maar nu is dat allemaal heel generiek gemaakt met technologie allemaal zo opgezet dat je met knopjes dat aan en uit kan zetten. En de gespecialiseerde partijen, die zijn het gaan leveren. Bedrijven, die hoefden dan zelf geen spullen meer in hun bezemkast te hebben. Was heel aantrekkelijk. En nu kan je gewoon die capaciteit huren van anderen. Ben je van dat gedoe af.
Ja. En het is een groot goed natuurlijk. Hè. Dat maakt alle dingen mogelijk die voorheen niet mogelijk waren.
Exact.
Allerlei bedrijfsmodellen die vroeger niet konden, omdat het betreffende bedrijf eerst opgetuigd had moeten worden met servers. En wat jij zegt in die bezemkast. Hardware zelf installeren, zelf onderhouden. Mannetjes die langskomen. Allemaal niet meer nodig.
Exact. Ja, want vroeger was het zo. Hè, dan kocht je software en dan moesten we hebben niks vergeten. Ja, dan moest er nog een computer bij worden gekocht. Maar nu is dat natuurlijk helemaal andersom. Die capaciteit die haal je van een ander.
Dat is fantastisch, maar het heeft ook nadelen, risico's.
Ja, want er zijn een paar grote partijen die dat beheren. Die dus die serverruimtes, die cloud voor elkaar hebben gekregen. Ja. De nummer 1 AWS, de nummer 2 Azure. En de nummer 3, ik denk dat Google nu de nummer 3 is.
Alibaba
zit er dan in de top. Ja, en IBM doet mee. En Oracle doet natuurlijk mee. Dat zijn de partijen. Maar AWS en Azure, dat zijn wel echt, dat zijn de leading AWS, partijen.
Microsoft, Google doet inmiddels ook redelijk mee. Die is er ook bijgekomen. Dus inderdaad, Microsoft, Google, Amazon.
Ja, dat zijn de partijen. Ja. Dus dat zijn Amerikaanse en ook Chinese partijen, want je noemde al Alibaba. En op zich is dat natuurlijk prima dat ze dat doen, want het is hartstikke goedkoop om jouw applicatie erop te draaien. Hartstikke fijn, je kan opschalen, afschalen, hartstikke fijn. Maar ik denk wel als iedereen straks op die cloud zit en je kan er niet meer vandaan, dan gaan die prijzen natuurlijk omhoog. Want ze hebben een lock-in waar je u tegen zegt. Want je kan niet meer zomaar dan weer switchen. Dan heb je de hybrid cloud. Ik snap het allemaal. Maar dat wordt best wel, dat wordt een dingetje voor de toekomst. Maar dat tezijde. Dus de Amerikaanse partijen, die hebben vooral de Amerikaanse, hebben natuurlijk, die zijn leading. En toen dacht Europa, dat daar zitten ook nadelen aan.
Ja, nou, het is natuurlijk een businessmodel wat zo extreem succesvol is dat het ook ontzettend snel opschaalt. En dat, het is voor overnight, zeg maar in 2003, 2004, ontstond de technologie waarmee dat kon. In 2010, 11 werd het echt populair en het brak volledig door. En net als, denk ik, met auto's of met olie, alles wat massaal wordt gebruikt en wat een hele belangrijke economische factor heeft. Ja, is het een winner takes all economie. De grote jongens die dat konden, die schaalden als de wie de weerga schaalde die op. En we zitten allemaal nu in de cloud en daardoor zijn dat soort bewegingen in de markt ontstaan.
Waarom
80% van alle capaciteit draait bij die grote vier cloudcapaciteit, bij die grote vier partijen in Europa.
Waarom is dit een winner takes all economie eigenlijk? Hè? Want dat iedereen uiteindelijk bij Facebook terechtkomt, dat snap ik. Want het is een des te aantrekkelijke plek als al je vrienden en al je familie daar ook zit. Maar als ik een bedrijfje ben en ik heb serverruimte nodig en zo en bandbreedte, maakt mij geen donder uit, behalve dan misschien een schaalvoordeel van de leverancier, maar maakt mij verder geen donder uit of daar ook andere bedrijven zitten.
Maar er zijn heel veel andere details die ertoe doen. Hoe goed is je self-service? Hoe snel ontwikkelt die cloud-aanbieder de nieuwe diensten en services bij die handig zijn? Zoals Microsoft is met Azure Platform as a Service dingen gaan doen. Zodat je makkelijk applicaties erop kon plempen en een heel groot deel van de basissoftware voor die applicatie kon je bij Azure halen. Amazon hetzelfde verhaal. De catalogus van basisdiensten en platformdiensten die ze aanbieden, die groeit met de dag. Maakt het heel aantrekkelijk voor bedrijven, want die stapel basisdiensten wordt steeds groter en steeds meer gemak heb je ervan. Nu is daar ook AI bijgekomen. Het is feitelijk zo, als je iets met AI wil doen, en ik heb die discussie twee jaar geleden, of ja, anderhalf jaar geleden gevoerd in het Benelux parlement, eens een keer van hoe werkt dat, hè? Je gaat met AI iets doen. Nou, dat kan maar op één manier. Je trekt je creditcard. Je gaat naar Azure of Amazon of Microsoft. Je maakt een account aan. En dan kun je beginnen met AI. Is er een andere aanpak? Nee, die is er niet. Want je kunt de algoritmen, zoals dat dan heet, de basisdiensten, wat je allemaal nodig hebt, kun je nergens anders vinden dan daar. Niemand levert dat, want je kunt niet een kilo AI kopen en op een server in je eigen bezemkast zetten. Daar gaat
dus,
niet.
Dus dat schaalt als een idioot en ik begrijp wat je zegt. Maar toch noemden we daarnet een stuk of 4, 5 partijen.
Ja, Oracle noemde ik nog.
6 als je Alibaba. Ja, en dan, dus winner takes all. Nee, eigenlijk dus niet.
Nee, iedereen zou het kunnen doen. Maar de grote hebben zo'n grote voorsprong gekregen in kwaliteit, in prijs. Hè, want die kosten
zijn extra redelijk. Features. Hè? Dus wat je noemt, analyses, AI.
Maar ook toegang. Hè? Want je kunt bij Azure, je kunt kiezen. Staat het in Ierland, staat het hier, staat het daar. Het staat ook dichtbij. De capaciteit, de bandbreedte, de betrouwbaarheid is goed. Het is er allemaal.
Ja, maar toch een aantal Amerikaanse partijen. Ook nog minstens één Chinese die wij hebben genoemd. Maar ik maak me sterk dat er nog wel een paar meer zijn. Ja. Alleen door het taalprobleem komen we die niet tegen. Dus best wel een goed bezette markt. Maar geen Europese partijen.
Geen Europese partijen. Nou ja, dat komt omdat Europese partijen niet het voordeel hadden van de Chinese en Amerikaanse partijen die door een enorme thuismarkt heel snel die schaalgrootte kregen en konden innoveren, hun prijzen konden verlagen en zo. Dat kunnen Europese partijen niet, want voor een Nederlandse partij is Duitsland net zo buitenland, zeg maar, als voor een Amerikaanse partij die naar Duitsland gaat. Maar die heeft dan wel zo'n omvangrijke thuismarkt al bereikt.
De euro, taal kan moeilijk een probleem zijn. Wat onderscheidt de Nederlandse markt in dit opzicht van de Duitse?
Eigenlijk niet, hè. Hij is veel kleiner. Nederland heeft natuurlijk wel het voordeel dat we met een sterke hosting-infrastructuur al het is nu zo, 30% van alle servers in Europa staan in Nederland. En dan zou je zeggen, dan is Nederland toch wel, ja, dat is laatst weer een feit wat er zo'n getalletje wat boven kwam borrelen.
30% van?
De servers in Europa staan in Nederland. En dus je zou zeggen, Nederland is een flinke cloudland. Daar hebben we een paar interessante spelers. Hè. We hebben i3D, we hebben LeaseWeb. Die zijn best wel redelijk groot. En die kunnen wereldwijd ook wel nog wel meedoen. Die zitten niet in het topsegment, maar in het middensegment. i3D, Rotterdam, een van de grootste gamehosters ter wereld. Hè. Interessant, alle schietspelletjes zo'n beetje in de wereld, die draaien daar. En hun filialen, die zitten ook inmiddels op 7. Alle werelddelen hebben ze datacenters geopend. Dus Nederland doet wel mee, maar net niet genoeg, omdat de sprong om Europese partij te worden, ja, die is voor het is groot. Je moet 27 keer naar het buitenland vanuit een kleine markt. En dat is ontzettend veel moeilijker dan wanneer je dat vanuit China of vanuit Amerika doet.
Het probleem zit in de marketing.
Nou, de stap, zeg maar, om internationaal te gaan leveren. Hè, om overal filialen te gaan openen. Kun je veel makkelijker doen als je al een miljardenbedrijf bent vanuit je thuismarkt dan wanneer je vanuit Nederland die sprong moet doen.
Ja, dus het gaat om de operaties. Je moet in elk apart land moet je operaties van de grond krijgen.
Precies, je moet de talen, je moet het allemaal doen. Dus die schaal die heb je als Microsoft, die grote Amerikanen, hadden dat eigenlijk altijd al mee. En voor Europese spelers is dat stuk en stukken moeilijker. Heb je alleen in Duitsland, in Frankrijk heb je OVH, dat is de grootste in Europa. Je hebt dan ook nog GCAS in Spanje. Je hebt in Nederland LeaseWeb en i3D. Dat zijn partijen die Strato natuurlijk in Duitsland. Dat zijn redelijk grote cloud providers die vooral infrastructuur leveren. Maar die ook niet de service catalog hebben. Die grote inmiddels hebben ontwikkeld. Ook met AI. Dat vind je in Europa eigenlijk bijna niet.
Ja. En iets als AI kunnen leveren. Dat is waarschijnlijk een mega investering. Wat een partij als Strato misschien moeilijk in één keer van de grond krijgt.
Precies. Ja,
ik vind het toch apart. Want jij zegt van, je hebt niet direct je thuismarkt. Ik ben er wel mee eens. Heb je Amazon, die hadden al die servers staan voor hun e-commerce. Dus ze schakelden in de tijden dat ze weinig verkeer hadden, konden ze andere partijen erbij schakelen. Weet je? Dus dat is het begin. Dat had Microsoft snel gezien. Maar die hadden ook heel veel serverparken staan. Dus ik snap die ook nog. Maar als je 30% van de hosting doet in Europa. En je kan je zeggen, een taalprobleem. Maar ja, het is toch allemaal Engels. Weet je, want Amazon. En weet je, of nou in. Weet je, want iedereen in Europa gebruikt Amazon. Dus volgens mij is het ook een kwestie geweest van. We zijn veel te laat hoor. 10 jaar geleden. Want nu. Zelfs Google komt er moeilijk tussen. En die stopte echt veel geld in. Voor mij was het ook een gebrek aan visie. 10 jaar geleden. Om dat wel op te zetten.
Nou, dat klopt. Hè. Die Amerikanen waren super pragmatisch. Die gingen het gewoon doen. Weet je wel. Ik vond het al opmerkelijk. 4, 5 jaar geleden was van, ja, die cloud heeft allemaal discussies ook met de overheid. Dat is niet veilig, want je weet het niet. Waar staat je data en wie kan er allemaal bij? En zo. Dus in Nederland hebben we ontzettend lang zijn we bleven steken in die discussie. Terwijl in Amerika de grootste klant van Amazon, 4 jaar geleden, de CIA. Yeah. Ik vond het heel opmerkelijk. Ja, dan denk je van, oh ja, daar kun je voor alles bij denken. Maar die waren echt wel kritisch. Over de veiligheid en de kwaliteit, weet je. Dus die uitbestedingsstap was in Amerika stukken makkelijker en stukken vanzelfsprekender dan in Europa. Een beetje bleven hangen van, nou, ik weet het niet, beter in de bezemkast, want je weet maar nooit.
En een tweede die ik even wil noemen, wat vond ik interessant, die partij uit Rotterdam.
I3D.
Die doen dus gaming. Dus er zijn
voornamelijk gaming. Voornamelijk maar gaming. Ook business, hè?
Er zijn dus zeg maar, cloudpartijen die gespecialiseerd zijn in gaming. Dus hun serverpark, dat zijn namelijk, dat is Nvidia, denk ik, want veel game servers.
Nee, dat is juist het grappige. Het is als je de CTO van hun spreekt, denk je, ja, gaming, weet je wel, dat is toch anders dan business, andere eisen.
Exact hetzelfde ijzer.
Ja, ontzettend veel ijzer en super slimme software. Zelf,
ja.
En ze hebben ook al anti-cheat detectie. Maar ook in de kwaliteit is het super goed. Die CTO zei wel eens tegen me. Je wil niet weten wat er gebeurt als iemand 3 punten voor zijn highscore en de game valt uit. Nou, dan staat hij met een echt geweer voor je deur. En dus ook daar staat die kwaliteit op een heel hoog niveau.
Ja, maar dat is dus interessant voor een specifieke niche. Gaming in dit geval, dat kan dus Amazon of AWS. Dat is AWS of Azure niet bieden, waarschijnlijk.
Nee, er blijft kansen voor specialisatie, klopt. Maar dat is natuurlijk in elke markt zo.
Dat wist ik niet. Dus mooi. Oké, dus ze naar mijn idee te weinig visie in Europa. En dan komen ze nu 10 jaar later dat ze het hadden moeten doen. Komen ze met een initiatief Gaia-X.
Dat is dus echt weer Europa, hè?
Ja, terwijl
het lang niet meer hoeft.
Terwijl we eerst liepen te steggelen van wat we moeten met die cloud. Is het ondertussen gewoon gebeurd. En dan komen we met schrik tot ontdekking van, shoot, we zijn als Europa volledig afhankelijk geworden van een aantal Amerikaanse techreuzen. Niet alleen voor de hardware en de spullen, maar ook voor de technologie. Ook voor de diensten. En dat is scary. Ik vergelijk het wel eens met elektriciteitsnetten. Hoe erg is het als je spullen in China koopt, je transformatoren, je kabels en je schakelaars. Dat is zolang Tenet het allemaal zelf runt en Liander, is daar niet zoveel aan de hand. Ja. Maar als de Chinezen dat ook zouden runnen, ons elektriciteitsnetwerk, zit ook aan de schakelaars en de knoppen. Dat voelt toch heel anders, hè? Daar gaat het eigenlijk over.
Dan gaan we
het
nu hebben over Huawei.
Ja, dat is natuurlijk onvermijdelijk. Ja.
Nou, mag ik...
Ja. Nee, we gaan het daar niet over hebben. Dus
nou ja, dat verder. Komt... Dus dat straks komt misschien.
Ja.
Ja, straks misschien. Ja. Nou ja, maar het is natuurlijk wel van, weet je, we een Europese cloud. Dat willen we dan. En dan zijn het allemaal Amerikaanse en Chinese partijen die dan de hardware leveren.
Ja.
Toch?
Dat is natuurlijk al 30, 40 jaar zo. Computerindustrie hebben we in Europa niet meer. Maken we niet meer. Sinds Philips de P2000 zeg maar stopte, hebben we geloof ik geen enkele computer in Europa meer gebouwd. Toch?
Ik zou het uit mijn hoofd niet weten.
Nee,
dat denk ik niet.
Maar dan is natuurlijk de vraag, wanneer is iets Europees en wanneer is iets Amerikaans / Chinees? Is het alleen maar het beheer? Dus je beheert het en je hebt de architectuur heb je gebouwd. Of moet je dan ook echt het moederbord bouwen zelf? Nou, dat kunnen we niet, dus dat moeten we sowieso halen. Dus waar zit de grens wanneer iets Europees is?
Nou, het gaat aan de diensten. Het gaat om het gevoel, waar staat mijn data? Wie kunnen erbij? Wie zitten er aan de knoppen? Wie runnen al die clouddiensten? Wie zijn dat? En daar ontstond het gevoel tussen Frankrijk en Duitsland, een beetje overheid, vooral de Echo en een aantal Franse hosters, OVH met name, en Atos, en Breton, niet voor niks, die dachten van ja jongens, dit gaat niet goed. Die afhankelijkheid is 80%, straks is het 100%. Als we nog iets willen doen in Europa, dan moeten we het nu doen. Mm-hmm. En dan moeten we nu iets ondernemen, zodat die Europese partijen kunnen blijven mee concurreren. Zodat er in ieder geval alternatieven zijn. Ja, dat je bij de OVH en de Stratos en de i3D's en Leasewebs van deze wereld en misschien kleinere partijen terecht kunt voor een redelijk alternatief. Maar dan moeten we wel gas geven op dat verhaal. Dus ik vond dat heel, heel opmerkelijk en ook heel goed. Het was niet een protectionistisch verhaal van we moeten die techreuzen aanpakken. Hè, wat je natuurlijk heel vaak hoort in de politiek. En we moeten op de rem trappen. Maar laten we eens kijken of we door krachtenbundeling een Europees alternatief neer kunnen zetten. En ik vergeleek het ook direct met Airbus. En daar hebben we het natuurlijk ook gedaan. En ik trok die lijn ook meteen door. Ik zei, Airbus was een Frans-Duits-Engels initiatief. En in Nederland dachten we, ach, joh, we hebben Fokker, dat is zo'n goed product. Dat, weet je wel, dat hebben we helemaal niet nodig. Dat die markt, dat bewijst zich allemaal zelf. We weten allemaal toe hoe dat is afgelopen.
Zegt dat wel.
En Fokker kreeg er een concurrent bij. En daarom, eind vorig jaar, dus eind 2019, ben ik ook afgereisd, zeg maar, om ermee te gaan bemoeien. Met
jij was
de mensen
in Nederland.
Maar dat komt zo, hè?
In Nederland een van de aanjagers, toch?
Ja. Het GAIA-X-initiatief zat eigenlijk bij de overheid bij Economische Zaken. En daar zit het nog in de hoek van datadelen. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar de overheid heeft binnen de digitaliseringsstrategie een plan: datadelen. En data, want data is nieuwe goud. Dus als we het delen, wordt iedereen rijk. Ik chargeer het een beetje, want je begrijpt dat ik niet zo heel grote fan ben. Maar zo. Data delen, dat moet economische verlichting en vernieuwing brengen. En het idee is dat je daar dan ook een cloud voor nodig hebt. Want ja, anders kun je geen data delen. Dus het GAIA-X-verhaal wordt onder data delen geschoven. Daar zit het nog steeds. En GAIA-X-cloud is een onderdeel van die datadeelstrategie. En daar werd dus gesproken met industrie en met logistiek en andere partijen. En met Duitsland over hoe we dan dat datadelen vlot kunnen krijgen. Zodat er ook met een beetje geluk een Europese cloud kon ontstaan. Nou, ik ben er toen met een aantal mensen bovenop gesprongen. En gekeken van jongens, het gaat ook om de belangen van de Nederlandse industrie. Het gaat dus om die Leasewebs en die 3D's en dat soort partijen.
Onderbreek deze uitzending even om twee redenen. In de eerste plaats moet ik even zeggen dat jij hier zit als chef van de
Digital Infrastructure Association,
DINL.
DINL,
de Stichting Digitale Infrastructuur in Nederland. Ik moet altijd over afkorting moet ik altijd diep nadenken. Maar ook omdat wij eventjes een verklaring moeten afleggen.
Klopt.
En Om die te kunnen doen moet ik heel eventjes mijn software hier opstarten. Dat is namelijk vanuit onze sponsor, Zendesk. We hebben het namelijk over de Europese cloud. Maar er zijn bedrijven die nog moeite hebben met hele vanzelfsprekende tools. Ja. Bijvoorbeeld klantenservice software. Goede klantenservice software vertelt je medewerkers en je directie wat de uitdaging is van je klant. Hoe jouw bedrijf dat geautomatiseerd en toch persoonlijk kan oplossen. En hoe je snel kan reageren op veranderende omstandigheden. Met Zendesk software kun je je hele klantenservice op één cloud platform, daar heb je het, opzetten en opschalen zonder dat inmenging van IT nodig is. Jouw klantenservice afdeling heeft zelf de regie. Niet waar, Ben?
Dat klopt. En wat het interessant is, ik zit ook mijn tekst nu te bekijken. Weet je dat het ook, dus die klantenservice, weet je, daar heeft gelijk de medewerkers en de directie een compleet beeld wat er aan de hand is. Ik had vertelde vorige week dat ook de klanten, dat een verkoper in een winkel ook gelijk de klantenservice kan doen. Maar dat draait natuurlijk ook allemaal, weet je, klanten op één cloud platform. Weet je, je kan eigenlijk makkelijk opschalen. Dus dat vind ik ook wel mooi. Zo'n Zendesk bijvoorbeeld, zo'n bedrijf, al die SaaS-bedrijven, die zouden nooit zo snel op kunnen schalen en nooit zo snel markttractie kunnen halen zonder de cloud. Dus ik vind dit ook wel een heel
maar
mooi
verband. Maar ook andersom, hè? Zonder zo'n tooling als Zendesk heb je überhaupt geen cloud. Kun je niet eens een cloud runnen.
Nee.
Je hebt die automation keihard nodig om een goede cloud dienst te kunnen maken.
Ja. Tot zover de host, Reed. Maar ik wil er toch op doorgaan, want dat zat ik ineens aan te denken. Weet je nog, Herbert, dat wij die uitzending hadden met Twitter? En toen was het zo dat Twitter stond, volgens mij stonden ze bij ABS, hadden ze een deal met ABS en die gingen toen hun eigen datacenter, hun eigen cloud opzetten.
Ja, 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 ja.
En toen was het met Snapchat. Die heeft nu een deal voor, geloof ik, 5 jaar voor echt miljarden met Google. En dat doet Google de deal omdat Google dan natuurlijk een extra dienst kan afgeven bij Snapchat. Die deal die met Discord, met Microsoft, een paar weken terug werd ook gezegd, dat doet Microsoft om Azure te vullen.
Jij weet echt precies wie waar zit qua cloud. Dat vind ik echt wel fantastisch.
Ja, nee, maar het is dus interessant. Dus weet je, dat dus Azure om markt, om meer marktaandeel te krijgen, kopen ze dus, is het gerucht, hè, Discord, om niet alleen Discord, die service, goede service in de gamingswereld daar een niche te hebben, maar ook om hun cloud te vullen. Dat is bijna de basis. Dus dat vind ik wel interessant. Oh ja, dat is mijn vraag. Hè, een vraag. Wanneer moet je dus als Zendesk, Discord, Dropbox, Twitter, Snapchat, noem al die top SaaS-bedrijven op. Wanneer moet je dus je eigen cloud eigenlijk hebben? Of wanneer zeg je van, nou, ik huur het in? En Twitter was dus een overgang met 300 miljoen daily active users, dat ze het zelf moesten doen, want die analyses moesten ze zelf doen. Kan jij er iets zinnigs over zeggen of totaal niet?
Het is eigenlijk ook wel weer terug naar hoe
uiteraard. Sorry.
Het is een make versus buy besluit wat eigenlijk voornamelijk op controle en op geld is gebaseerd. Hoe ziet je rekensom eruit? En op zeker moment wordt je bedrijf zo groot dat je beter weer kunt insourcen, dat je daarmee meer geld kunt verdienen door bepaalde functies zelf te runnen dan wanneer je het aan een ander overlaat. En maar bij cloud is het extreem. Moet je wel extreem groot zijn, wil het nog zin hebben om eigen infrastructuur, eigen datacenters en clouds te runnen. Ja. Datacenters doet überhaupt niemand meer. Ja. Sowieso niet, hè? Zelfs Google misschien nog wel, gebouwen, het goed is dan voor hun. En van Microsoft. Maar anderen doen dat helemaal niet, hè? Je gaat in datacenter zitten van een ander.
Ja, ik weet niet.
Gespecialiseerd. Dus naarmate die cloudstructurenpyramide groter wordt, is de neiging om onderdelen uit te besteden, te specialiseren, groter. Maar andersom, als jij zelf enorm groot bent en dus verschrikkelijk veel geld aan Microsoft betaalt, komt er een omslagpunt waarin het weer voordelig wordt om je eigen cloud te gaan bouwen. Dus een datacenter te huren en het daar zelf in te zetten.
Ja.
Zeker omdat ook die prijsstructuren niet altijd even doorzichtig zijn. Zeg ik mensen, mijn ex-collega's van me, Herb Proy en Bert hoe heet die? Die hebben daar Azure calculatie. Wat illustreert dat daar ook weer een hele industrie voor ontstaat. Hè? Met tooling en SaaS. Om te berekenen wat het kost om in Azure te draaien. Zo'n specialisatie ontstaat er.
Ja.
Dick van Brummen, ik was zijn naam even kwijt.
Maar okay, terug naar het ontstaan van Gaia-X. Daar was je mee bezig toen ik je onderbrak. Met vertellen hoe jij rondrende door Europa om dat van de grond te krijgen.
Nee, ik zag dat Frankrijk en Duitsland de lead namen. Die gingen er echt gewoon snel vandoor. En ik zag het Airbus-verhaal ook daar een beetje ontstaan. In Frankrijk waren het Atos en OVH die zeiden, we gaan dit doen. Breton lanceerde de Europese strategie. die sturen een paper en die zeggen, joh, we moeten in Europa echt iets doen. En in het paper stond ook dat het eigenlijk Gaia-X moest worden. En ik zag al gebeuren dat OVH en een aantal Duitse bedrijven er met, net als bij Airbus, met de buit vandoor gingen. En dat Nederlandse bedrijven in de kou stonden, omdat Nederlandse industrie nou een beetje eurosceptisch was. Ach, een Europees project wordt toch niks. Omdat EZK het onder datadeels gaat en zeggen, ja, joh, dat is een cloud. Misschien hebben we aan het einde nog een computer nodig. Dan bellen we wel. Zo werd er een beetje naar gekeken. Ik dacht van ja, nu is de Nederlandse als datahub zou gewoon een hele belangrijke, prominente rol in dat verhaal moeten krijgen. Nou, daar zijn we aan gaan werken met een aantal partijen. Bij TNO benaderd, TNO gevraagd. Dat leek ons een hele geschikte en goede partij daarvoor.
Om wat TNO, te doen?
Om pilots te doen, proof of concepts. Hè. TNO is er heel goed in praktische uitwerking van dit soort concepten. Weet ook heel goed de weg in Europa. Weet ook heel goed de weg in allerlei investeringssubsidiemogelijkheden die er loskwamen. Daar is het Nederlands MKB helemaal niet. Die weet er echt de weg niet. In die Europese warwinkel. En toen zijn we samen met TNO begonnen om de industrie te mobiliseren. En we hebben daarvoor een coalitie opgezet, de Cloud Infra Coalitie. Om de Nederlandse bedrijven te mobiliseren. Om te zeggen, joh, sluit je aan. Ga aan die tafel, ga meedoen. En zorg dat je in een vroeg stadium, als er iets uit die Gaia-X koker komt, dat je kunt beginnen met het bouwen van die diensten. Ja. Want dat gaat echt snel.
Ja, maar wat voor pilot maakt TNO dan?
Nou, op dit moment worden dat wordt nu bepaald, zeg maar, in deze periode. We zijn een aantal maanden op weg. En ik moet even uitleggen hoe het Gaia-X-verhaal in elkaar zit. Om de verhoudingen. Ja. Want je kunt niet zomaar iets gaan bouwen en dan hopen dat het goed komt natuurlijk. Hè. Er moet vraag natuurlijk zijn. En je moet weten dat het gekocht gaat worden. En het gaat ook om de zekerheden. Waarom willen we die Amerikanen niet? Niet alleen omdat we, of niet, die afhankelijkheid. Omdat we ook nog eens met privacy shield en dat soort problemen te maken hebben.
Je bouwt
daar moet je ook iets aan doen.
Je bouwt geen ding, maar je bouwt een aanbod, hè?
Juist.
Een product.
Ja, en dat moet en ook in Europees verband. Dat is best ingewikkeld. Er is het idee Gaia-X, hè, die X die is zo gekozen. Je hebt de bovenkant van de X, dat is de vraagkant. Daar moet je iets aan doen. Dan moet je samenwerken en dan moet je. En daar komt wel degelijk ook dat datadelen in beeld. Hè, waar ik net nog een beetje badinerend over deed. Maar
dan bied je bij deze excuses
voor aan. Ja, dat is belangrijk.
Hij baalt er nu van.
Dan bijvoorbeeld zorg. Hè, de zorg heeft behoefte aan vertrouwde cloud. Waar kun je je data kwijt? Nou, liever niet bij die Amerikanen. Want dan is meteen het hele land rep en roer. Mijn zorgdata staat bij Google. Paniek in de tent. Dus zorg is een belangrijke sector. De overheid, finance, die moeten allemaal. Die hebben wel behoefte aan Europese alternatieven voor het stallen van hun data en het hebben van hun diensten. Dan heb je de onderkant, dat is het aanbod. He, dat zijn de Europese leveranciers. En daar is bedacht dat je niet een Europese cloud moet bouwen. Want dat wordt niks natuurlijk. Hè. Dan moet je centraal iets gaan van. Maar ontworpen is een federatief model. Dus je hebt het aanbod van al die partijen. Kun je federeren, dus samenvoegen in een catalogus en een universele met API's, die zijn al ook al ontworpen, is over nagedacht, modellen, zodat je die capaciteit bij een Gaia-X leverancier kunt afnemen. En die capaciteit kun je dan ook bij een ander afnemen. Je kunt je workloads verplaatsen. Die technologie is er al.
Nou, die wordt onder andere gebruikt, maar die wordt nu
door standaardisatie wordt die binnen Gaia-X opgepakt. En dan heb je nog zeg maar het trustmodel wat erop wordt geplakt. Dat is een soort witte X die op die X is geplakt. Als je dat logo van Gaia-X ziet. En dat gaat over, hebben we de zekerheden? Bieden we die aanbieders de zekerheid die de afnemer nodig heeft? En hoe bewijs je dat? Hoe zorg je ervoor dat het veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, privacy zijn geborgd? En hoe zorg je ervoor dat er keurmerken ontstaan die de afnemers de zekerheid geven die ze eigenlijk nodig hebben. He, die geen privacy zoekt problemen. Nou, en de Gaia-X Foundation is begonnen vorig jaar aan het ontwerpen. Heeft daar whitepapers over gemaakt. Heeft daar ontwerpen, een architectuur. En eigenlijk heeft Europa, interessant, dus Breton, DigConnect, heeft grote delen van het idee overgenomen in de Europese cloudstrategie. Dat ziet er best goed uit. We hebben nog wel daar een interventie op gepleegd met z'n allen, want daar stond in eigenlijk dat Gaia-X de Europese strategie was. Wij dachten van nou, als dat door Frankrijk wordt bepaald, is dat voor Nederland niet zo goed. Dus het zou beter zijn als erin staat dat het een project wordt, zeg maar, hè, dat er iets losser, iets minder strakke koppeling tussen Europees beleid en GAIA-X komt. Zodat Europa nog wat ruimte heeft om, hè, mocht het een Frans feestje worden, mm-hmm. dat we dan toch nog een plan B hebben. Dat is gelukt. Dus de verklaring die in september, oktober is door 20 lidstaten is ondertekend, daar staat dat eigenlijk zo in. En dat Europa moet streven naar federatief model, vernieuwing, trust, federatie van aanbod en het stimuleren van gebruik. Dus echt best wel een goed verhaal eigenlijk.
Eerst Herbert, of ik eerst?
Ja, eerst.
Oké. Okay. Eigenlijk, ik wil eerst even aan die aanbodzijde. Dus het zijn de bestaande cloudpartijen in Europa. De Breton die je noemde, die ik niet ken. Hoor.
Breton is de een van de commissarissen.
Oh, nou, een andere van dan. Connect. Echo noemde je, Strato.
Dat zijn bedrijven, ja.
LeaseWeb. Ja. Die hebben dus, die maken API's zodat je makkelijk van cloudpartij naar cloudpartij kan. Nou, hartstikke mooi. Dan kan je nog meer schalen en kan je nog meer mooie dingen doen. Ze zullen security, zullen ze onderling uitwisselen. Dat is afgesproken, dus business-wise, oké. Okay. Maar dat verandert eigenlijk helemaal niet zoveel dan. Dan heb je aan de aanbodzijde, dat is veel. Dat is aan de vraagzijde, is het veel meer. Ja, weet je, als je groot genoeg bent, kan je beslissen samen. We gaan speciaal voor de gezondheidszorg, gaan we andere analyses draaien, waardoor dat ook in beide verschillende cloudpartijen kan. Ook niet zo spannend. En die X die je erop plakt met secure en wat had je nog meer? Veilig en transparant zal ook weer bij zitten.
Betrouwbaar.
Betrouwbaar. Ja, ik vind dat al. Ik had het veel spannender verwacht. Dit is toch wel een beetje een teleurstelling.
Waarom? Het is gewoon heel praktisch en haalbaar. Weet je wel, niet zo'n moonshot.
Ja, maar als het zo praktisch en haalbaar is, is het er nu al? GAIA X kan ik nu al. Als ik nu toch gewoon naar LeaseWeb ga en ik breng mijn spullen bij LeaseWeb, dan. Wat heb ik dan met GAIA-X te maken?
Nee, er is allemaal te pril voor. Hè. Het is eigenlijk net pas begonnen. Die AIBSL, die is dus de stichting, zeg maar, die specs en alles beheert, die is pas een aantal maanden geleden opgericht. Er zijn landelijke hubs, die zijn in Nederland, is die er nu van TNO. En andere landen worden er nog aan gewerkt. Die specs zijn nog niet helemaal af. Dus het is allemaal nog in ontwikkeling.
En nog even die pilot van TNO, dat is dus, zeg maar, API-koppelingen.
Een aantal pilots, ja, willen we gaan.
Maar zoals een koppeling tussen LeaseWeb en
is dat
Strato.
Een pilot of is dat een Nederlandse pilot?
Nee, dat is nog te vroeg om te zeggen. Het is, okay. Het is allemaal in conceptfase, hè, van wat we precies gaan doen.
Wat gaan we er straks van merken? Want toen ik erover las, toen begon ik te denken dat GAIA-X een soort bedrijf zou zijn. Een beetje de Europese AWS, bij wijze van spreken.
Dat dacht ik ook. Ja.
Maar als ik jou nu hoor, dan is het dat niet.
Dat hoop
dan
ik
ga
ook.
Je gewoon de zaken doen met LeaseWeb. Ja. En met die gaming hosting provider in Amsterdam, in Rotterdam. Hoe heet die ook weer? I3D. Dus dat ga ik er niet van merken. Ik ga nog steeds met die bedrijven zaken doen. Dus wordt het iets wat op de achtergrond draait om. Ik kan het zelf niet onder woorden brengen. Dus
nee, daar
gaan we
nog
eens uit.
Kijk, de ambitie die je hebt. Het probleem. Een van de problemen zit in die hele trust kwestie. Ik zal het illustreren in de praktijk. Als je naar Azure of Amazon gaat, je trekt je creditcard en je begint.
Doet zaken met ze klaar. Ja.
Wil je zekerheid hebben dat het goed zit? Dat de kwaliteit klopt en dat je de wet en regelgeving voldoet, dat is echt een hell of a job. En bij Microsoft is het zo, die zeggen, hier is mijn verklaring. Dit zijn de plexiglazen bordjes in de muur. U doet het er maar mee. Je hebt als klant niks te vertellen. Take it or leave it.
Ja, en je weet dus ook niet of je aan de wetgeving voldoet. Want misschien gaan zij wel alles doorgeven aan de Amerikaanse geheime dienst.
Je hebt geen keus.
Ja.
Bedrijven nemen die gok maar. En ik weet niet of jullie gelezen hebben over Mailchimp. Hè. Die zijn ineens nu. Nou, in feite geldt dat natuurlijk voor alle Amerikaanse bedrijven. Hè. Het is net hoe de toezichthouder ziet. De bedrijven zeggen, joh, wij voldoen perfect. Hè. Privacy shield en zo.
Ja, wat was er met Mailchimp ook weer?
Mailchimp, nou ja, jouw e-mailadressen kunnen bij de Amerikaanse overheid terechtkomen. Dus
precies dat. Ja.
Alsof de Amerikaanse overheid daar Mailchimp voor nodig heeft. Maar zwaar.
Ja, precies.
Dus hier vooral een juridisch probleem is. Hè? En okay, niet een echt probleem. Maar goed, dat is een andere technoloog.
Een andere
kwestie. Maar het verkrijgen van die zekerheid is heel belangrijk. Want als je namelijk bij een Europese partij net zo makkelijk af bent. Want Europa heeft dat soort kwaliteitskeurmerken allemaal niet. Hè? Iedereen zegt, de een heeft ISO, de ander zegt geloof me maar gewoon. De volgende heeft een verklaring X en nou Y en Z. De gemiddelde muur van bedrijven zien eruit zoals de uniform van een Noord-Koreaanse generaal. Als je kijkt naar het aantal bordjes, je wordt als afnemer helemaal gek. Je weet helemaal niet wat je moet vragen. En iedereen gaat al die datacenters maar steeds opnieuw zitten auditen. Allemaal gedoe, daar wil er vanaf. In Nederland zijn we daar een van de drivers van. We hebben de Online Trust Coalitie. Daar werken we heel nauw samen ook met GAIA-X om te kijken of die aanpak, die assurance aanpak, kan gelden. Zodat GAIA-X ook een keurmerk wordt. Dat je weet, ik ga naar een GAIA-X service en de GAIA-X Foundation beheert dat. Die zit er daar heel strak bovenop, dat is het plan. En dat doen ze ook echt goed. Er is echt goed over nagedacht. Er zitten specialisten die weten hoe assurance werkt. En dat betekent als je dus zo'n dienst afneemt, dat je instant de zekerheid hebt die je eigenlijk bij die Amerikanen ook krijgt. Afgezien dan van de Amerikaanse overheid en het privacy shield. Maar je hebt direct de zekerheid dat de kwaliteit, de veiligheid, de privacy, dat op orde is. En daar kun je dus gewoon instappen, ook als overheid. Dat is het idee. Dat maakt het de drempels die nu enorm hoog zijn voor cloud. We zitten nog steeds in Europa een beetje in die discussie van gaat het allemaal wel goed? En laat ik eerst maar eens een auditor sturen naar, het is GAIA-X. Nou, check, dan kan ik morgen beginnen.
Dus keurmerk, dat woord dat schoot bij mij ook al te binnen. Dat is goed. Keurmerk standaardisatie had je al genoemd. Ja. Interoperabiliteit, het woord had je niet gebruikt, maar dat had je wel.
Dat is wel de term. Je staat precies, er ook letterlijk in de tijd.
Maar nou word ik heel benieuwd, want de reden dat jij aan het begin zei dat alle business bij de Amerikanen terecht is gekomen, dat is schaalbaarheid. En gaat GAIA-X op een of andere manier ook de schaalvoordelen bieden die de Amerikanen al die tijd hadden?
Ja, het is een grote vraag. Of het functioneel net zo rijk en goedkoop is. Dat is echt koffiedik kijken.
Natuurlijk niet. Want Herbert zei naar mijn idee heel terecht. Je staat nog steeds bij LeaseWeb. En heeft LeaseWeb dan, en dat is in combinatie met die andere partijen, heb je dan een AI-tool waarbij je wel je data kan predicten en kan analyseren. Zoals AWS en Azure wel doen.
Nou, dat aanbod is nog bij lange na in Europa nog niet ontwikkeld. Dus dat is not a pretty picture. Hè? Dat je voor je AI nog steeds niet bij Europese spelers terecht kan. Maar het is in ieder geval een poging. Het is belangrijk om het te gaan doen. Hè? Om te proberen dat niveau van de collectieve Europese markt en spelers omhoog te tillen. Hè? Om een alternatief te bieden wat makkelijker toegankelijker is dan nu. Nu is het ook zo, hè, als je als bedrijf naar de cloud gaat, dan kom je bij Amazon terecht. En als je niet bij Amazon wilt en je zou bij een Europese partij willen, waar ga je dan naartoe? Het is versnipperd, gefragmenteerd, iedereen doet het anders. Hey, het is gewoon heel erg lastig voor partijen.
Maar er is dus duidelijk nog een stap nodig die kennelijk nog niet gezet wordt. Die op een of andere manier toch die schaalvoordelen ook in Europa moet manifesteren.
Ja, dat klopt. Ja, en dat is echt nog koffiedik kijken of dat gaat lukken.
Intensievere samenwerking voor nodig is dan er nu op touw wordt gezet. Zeker. Ja, misschien wel fuseren of iets dergelijks.
Je ziet wel wat consolidatie in de Europese markt, maar het is nog steeds nationaal. Hè? Dus consolidatie binnen Nederland en binnen Duitsland. En Frankrijk heeft maar een paar spelers sowieso. Hè? Daar is die markt, ziet er heel anders uit. Ja, dat is echt, wat ik zei, echt koffiedik kijken. Ja. Niets van te zeggen nog.
Ik heb even behoefte om totaal even een andere richting op te gaan.
Okay.
Welke partij in Nederland gebruikt in Europa de meeste serverruimte? Is dat Spotify? Zeg maar de AWS. Is dat Spotify? Of noem eens even een Europese partij die echt gewoon de meeste serverruimte gebruikt. Misschien Spotify. Ik dacht een streaming.
Nou, het kon dus Facebook zijn, omdat het Facebook.
Nee, maar een Europese partij.
Oh, een Europese partij. Want
die dus eigenlijk een eigen datacenter bij Equinix, maar de meeste servers hebben draaien. En dan zou je net zo, want dan is het echt Europees. Dan zou je dat, die doen dat al goed, uit kunnen bouwen. En dan heb je dat echt Europees. Zoals Amazon dat heeft gedaan. Zoals Microsoft dat doet. Mm. Maar goed, dat was een idee tussendoor. Want ik probeer een ander. Ik vind dit inderdaad ook een flauwe oplossing. Wij zitten alle twee van die partijen bij elkaar brengen. Prima. Oké, dat is een slecht idee. Daarom dacht ik, ik kom ermee. Moeten we het over digitale autonomie hebben? Daar wilde jij over spreken. Ja. Dat heel erg belangrijk is.
Ja, precies. Ja, dat is erbij gekomen in de afgelopen tijd. Hè. Dus het besef van die cloud. We moeten iets doen. Maar daar ligt natuurlijk een gedachte achter. Dat we voor de complete digitale economie, voor alles wat we digitaal doen, afhankelijk zijn van een aantal partijen. En dat voelt niet lekker. En wat ik net al zei, dat we afhankelijk zijn van de technologie van anderen, dat is nog tot daar en toe. Maar dat we ook afhankelijk worden van de dienstverlening van buitenlandse partijen, dat vinden we niet fijn. En dat buitenlandse partijen aan de knoppen zitten, bij onze data kunnen. Dat je voelt je een beetje, ja, als
ze kunnen Europese economie, de weet je,
ze kunnen stekker eruit halen en als heel Europa ligt plat, bij wijze van. Hè? Dat is niet wat we voor ogen hadden met het internet en niet wat we voor ogen hadden met de digitalisering. En daarom, vanuit nationale belangen, veiligheidsbelangen, is het ook, heeft Europa geïdentificeerd. We moeten toch weer een stukje regie terug zien te krijgen. Iets van de basisvoorzieningen. Dat gaat om identities, dat gaat om chips, dat gaat om kennis, dat gaat om quantum computers. Er zijn een heleboel dingen genoemd in die digitale economie. En dat gaat ook om cloud. Nou is het interessante dat Europa als oplossing voor cloud, omdat ergens men ook wel voelt van gaat dat lukken? Hè? Kunnen we ons straks meten? Misschien is er ook wel behoefte aan een hele nieuwe generatie van cloud. En DG Connect, dus de Directorate-General in Brussel van Breton, heeft geformuleerd dat die nieuwe generatie cloud eigenlijk, dat daarvoor meer een edge-strategie nodig is. En waarom is dat zo? Dat is ook heel logisch. Edge computing. We willen allemaal 5G uitrollen. En 5G is de gedachte, nou met 5G jongens wordt alles hemel op aarde. Alles gaat vanzelf, wordt helemaal fantastisch.
We zijn klaar.
Maar de realiteit, en dat is natuurlijk voorstaand inzicht. En wij hebben als DNL een aantal jaren geleden daarvoor gewaarschuwd. Van jongens, het is geen panacee. Let op, de 5G is een keten. Dat zijn namelijk glasvezels met een antenne aan dat ene uiteinde. En een datacenter aan het andere uiteinde. Dat is 5G. In feite, dus je zet hele snelle antennes neer. Die data moet door verbindingen heen, die moet je wel hebben. En die data moet ergens heen. Nou, liefst in je eigen land, want als het heel ver weg staat, haal je die snelheid niet en dan wordt het niks met 5G. Dus je hebt al die modaliteiten, al die dingen heb je nodig. Die paden en die wegen. Je moet zorgen voor je datacenters, je verbindingen, je knooppunten, glasvezels en ook antennes en spulletjes. Goed. En dat heeft Europa ook gezien. En zeggen, maar in de meeste Europese landen willen we wel 5G, maar daar hebben we helemaal niks. Er ligt geen meter glasvezel, laat staan dat er een datacenter is. Dus daar moeten we wat mee. Dus die hebben geformuleerd dat er in Europa 10.000, het getal is genoemd, 10.000 climate effective, climate neutral, kleinschalige datacenters bij moeten komen. Edge. Gaaf. Dat is nodig.
Gaaf.
Ja, dat is geformuleerd als ambitie. Prima.
En hoe gaat die ambitie worden gerealiseerd?
Goeie vraag.
Okay.
Dat moet er komen.
Nee, maar dan is het
de markt. Nou ja, dat is het uitdaging natuurlijk. Het dogma ook in Nederland. De markt moet het doen.
Ja. Maar dus niet die hele grote voetbalvelden lang vol datacenters in de Wieringenwerf, waar ze ook mogen staan, groot.
Eenzaam,
maar gewoon alleen een klein.
Ja, maar dat klinkt heel sympathiek, hè?
Van een sporthal.
Maar vertaal het nu eens naar de Nederlandse situatie. In Nederland hebben we dat al. Ik weet niet of je het weet, maar Job Witteman, dus de oorspronkelijke oprichter van de AMSIX, is 3 jaar geleden gestart met Edge Infra. Dus een bedrijf gespecialiseerd. En de conclusie is dat het in Nederland misschien helemaal geen markt is voor Edge datacenters. Want als je hier in een boom klimt, dan zie je van afstand al een datacenter liggen. Dus Nederland is zo klein en we hebben Wieringenmeer, Groningen, maar ook heel veel regionals. Nederland heeft al heel veel datacenters.
Ja.
En de zaak is in Nederland alleen maar om ze te laten groeien.
Maar het Europese
klinkt ook heel sympathiek om een container neer te zetten. Maar ik weet niet of jullie weten dat in Rijs en Houtvlak bij Schiphol wilden ze een batterij neerzetten in een woonwijk. Ook zoiets. Nou, dat is na 4 jaar hinderwet en procederen is dat ding er niet gekomen. Ja, dus ga dat maar proberen. Of je nou een klein datacenter op een industrieterrein zet of een container naast een gebouw. Dat maakt in Nederland helemaal niet uit.
Maar het Europese streven ging, als ik jou goed begrepen heb, over een hele hoop landen waar die infrastructuur er niet is.
Precies. En dat is hartstikke goed, hè?
Enzovoort.
Prima.
Nou, dan kan Nederland dat toch lekker aan zich voorbij laten gaan.
En lekker goedkoop voor ons.
Dus laat die markt het maar doen in landen waar die datacenters er niet op elke straathoek staan.
Ja. Maar het is toch bij de Nederlandse laten we zeggen, ja, bij het ministerie van Eeskamer nu nog niet helemaal doorgedrongen. Dat het Europese beleid niet één op één op Nederland kan worden geplakt. Ik vergelijk het ook een beetje met het gas. Hè. We zeggen in Nederland, nou ja, daar willen we vanaf. En in Duitsland willen ze die juist aan. Hè, want dat is allemaal klimaatbeleid. Maar je kunt dat niet, die situaties in landen kun je niet zomaar één op één vergelijken. Dus wij zeggen als sector in Nederland moet je dat anders aanpakken. Moet je alleen maar zorgen dat die kleinschalige data's die je hebt, dat die wel kunnen blijven groeien. En wijs 2 of 3 plekken aan in Nederland waar die dingen kunnen komen. Zorg voor glasvezel en zorg voor de intercontinentale verbindingen, zeekabels en verbindingen naar het achterland. Hoe moeilijk kan het zijn?
Ja.
Alleen ja, doet de markt dat alleen? Kan de markt dat alleen oplossen? Nou ja, zo niet, dan heb je wel een nationaal belang om ervoor te zorgen dat het er komt. Dus dat zou eigenlijk, naar onze stellige overtuiging, het Nederlandse cloud en de Nederlandse uitwerking van het Europese beleid moeten zijn.
Ja, helder. Er is een Frans-Duits initiatief en er kwam er een lijst met 212 bedrijven. Dat is ook de aanleiding dat we je uitnodigden. En daar zaten dan die Amerikaanse en Chinese partijen bij. En dat was dan schandalig. Wat hadden we? Want toen was...
Wat doen die hier?
Ja, Google was ineens uit Ierland. Huawei kwam uit Duitsland.
IBM was, ja.
Is België IBM inderdaad. Ja. Hewlett Packard is trouwens een Duits bedrijf. Dan weet je dat nu ook. En enzovoorts. Wat was daar... Nu heb je dat uitgelegd. Denken, ja, dit slaat allemaal nergens op. Want het blijft gewoon LeaseWeb. En die hebben... Dus wat doet Google bijvoorbeeld in dit geheel nu?
Ja, die partijen zijn natuurlijk buitengewoon geïnteresseerd in hoe die Europese ontwikkelingen gaan. En willen ook als Gaia-X standaarden worden. Ja, de bestaande partijen willen natuurlijk ook Gaia-X servers kunnen leveren. Willen ook die stekkers op Gaia-X kunnen plakken. En het gaat ook niet om die partij te weren. Het gaat erom dat als jij een Europese partij kiest, en dan kun je natuurlijk nog steeds Google kiezen via Gaia-X. Die staan dan als ze hun zaakjes voor elkaar hebben, uiteindelijk ook in die catalog. Ja, als hun privacy shield.
Maar het ging erom om de afhankelijkheid van die Amerikaanse partijen te verminderen.
Ja, maar je kunt afnemers verplichten om service A te kiezen en service B te verbieden. Dat gaat niet. Maar je kunt, en daarom is de gedachte ook om het Europese aanbod veel laagdrempeliger, toegankelijker en zekerder te maken. Zodat een afnemer die zegt, nou, ik wil een KIX-dienst, weet je wat, ik haal hem met LeaseWeb. Want dan staat hij in Europa en daar heb ik misschien toch belangen bij. Je ziet het ook bij overheden, hè, die gaan kiezen, moet mijn data in het land, moet de data in Europa of mag de data in de wereld staan? Die afwegingen die gaan worden gemaakt. Er is een rapport van Paul Timmers, een hoogleraar die de Cybersecurity Raad heeft geadviseerd over die kwestie van autonomie.
Ja.
En die geeft ook een model voor het afwegingskader. En dat is precies wat hij zegt. He, bepaal wat de scope van jouw data en diensten moet zijn. Nationaal, Europees, mondiaal. En nou ja, daar kun je dan over kiezen. En kom je uit op nationaal of Europees, is wel handig dat je die stekker hebt bij Gaia-X, dat je dat dan zo kan kiezen. Dat is een beetje de gedachte.
Ja, maar dus bijvoorbeeld Google, die kan zich dus aansluiten bij Gaia-X met heel veel lobby. En ze doen aan alle regelgeving voldoen ze. Het is allemaal perfect. En dan sta je uiteindelijk gewoon weer in de Google Cloud.
Nou, ik moet dat nog zien, hè, omdat die privacy shield kwestie is niet opgelost. En in ieder geval heeft de Gaia-X Foundation geregeld dat niet-Europese partijen, ook al hebben ze een kantoor in Europa, geen stemrecht hebben. Geen invloed hebben, geen zeggenschap hebben in Gaia-X. Ze mogen meedoen, ze mogen meezitten. Staat iedereen vrij om straks die Gaia-X-standaarden, want het worden open standaarden, om die te ontwikkelen. Maar ze hebben geen invloed aan de tafel. En dat is denk ik wel een goed besluit ook. En prima dat het zo geregeld is.
Ja, en Palantir, iedereen dus een beetje gaat allemaal de haren recht overeind staan. Gevaarlijk Palantir. Dat is dus hetzelfde. Die kunnen dus gewoon ook weer lid worden van Gaia-X. Die kunnen dus meedoen aan de standaarden. Dus kunnen ze voldoen. Ze kunnen die API-koppelingen met LeaseWeb maken, zodat LeaseWeb kan opschalen naar Palantir en weer terug. Dat kan dus straks.
In theorie kan dat, ja. Maar ik denk dat in het zekerheidsverhaal dat hele privacy shield nog steeds een onneembare drempel blijft voor veel bedrijven.
Ja.
Dat zal niet zomaar... We hebben ook in Nederland... Hebben we daar in de Online Trust Coalitie over gesproken. We hebben gezegd van, een van de belangrijke principes is dat de privacy shield kwestie nu op de schouders van de afnemers is komen te liggen. De toezichthouder heeft gezegd, jij moet zorgen dat je datatransfer staakt. En wij hebben gezegd, ja, dat is de omgekeerde wereld. Dat probleem zou op de schouders van de aanbieder moeten liggen. Die moet bewijzen dat het probleem niet bestaat. En dat is nu niet zo. Ja. En je bent nu, net als mijn MailChimp, je moet dat stoppen. Terwijl je natuurlijk had moeten zeggen, MailChimp moet bewijzen en dat het probleem niet bestaat. En dat moet met een onafhankelijke audits of rapportage of wat dan ook. En dat blijkt nu niet zo te zijn. Kortom, dat is een belangrijk principe. Dus ik zie dat nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Maar komt er wel een oplossing voor Privacy Shield? Ja, dan staat die bedrijven natuurlijk vrij om te opteren om zich aan te melden in die KJX-catalog. De standaarden te implementeren, ja, op hun API's te plakken en te zeggen, nou, je kunt het ook bij mij afnemen.
Ja, maar dat blijft toch een merkwaardig gevoel op zijn minst. Dat je een initiatief ontplooit om die afhankelijkheid van Amerikaanse bedrijven te verminderen. En dat je ze door de achterdeur gewoon weer binnenlaat om...
Ja, ik heb precies hetzelfde. Ik begrijp het.
Natuurlijk, hè, maar als je kunt of verbieden of stimuleren. En als je de vertrouwen hebt dat met stimuleren en met het aanjagen en met het helpen van die Europese initiatieven je een goed alternatief biedt, ja, dan moet je daar vertrouwen in hebben. Het is toch een beetje als Airbus. Je kunt niet zeggen van nou, je mag geen Boeing meer kopen. Of ja, je mag die onderdelen niet meer gebruiken. Airbus werd gewoon een goed product. En uiteindelijk is dat mee kunnen doen.
Ja, en als je het anders zou doen, dat realiseer ik me ook weer wel. Dan zou dat een soort van protectionisme zijn. Ja. En dat wil je natuurlijk niet.
Dat wil je niet.
Dan maak je je eigen initiatief ook eigenlijk zwakker.
Precies.
Stel ik me voor, als die Amerikaanse jongens aan die standaarden wel mogen meedoen, dan zijn het belangrijke standaarden.
Ja.
En de rest zal inderdaad de markt, moet ik ze even hard op te denken, maar de rest zal inderdaad dan de markt moeten doen. En dan hoop je maar dat je Europese partijen gewoon sterk genoeg zijn. Want dat is uiteindelijk wat je nodig hebt.
Precies, en dan is het echt een Europees merk. En ik hoorde vanochtend ook iemand zeggen, ja, dat met de GDPR hebben we dat eigenlijk ook bereikt. Hè? Dat is een wereldwijd merk geworden. Dat staat ergens voor.
Ja.
En dat zou KJX in principe ook kunnen.
Maar Airbus is toch gewoon een commercieel bedrijf? Dat is toch niet de standaarden voor de vliegtuigindustrie?
Nee, maar het is wel een samenwerking van 3 Europese landen. Die zijn van, joh, we zullen toch echt wat moeten doen.
Sorry, ja.
Er zat ook wel een stukje een politieke dimensie aan toen. Hè, van we moeten gewoon samenwerken, anders wordt het niks.
Ja, en ik zei, Boeing denkt er anders over. Boeing vindt Airbus een soort staatsbedrijf.
Oh, precies, te veel subsidie vanuit Europa. Ja. Oh, precies.
Ja.
Ja, maar ik vind dit nog minder. Ik bedoel, ik had gehoopt dat we gewoon een commercieel Europees cloudbedrijf zouden beginnen, met z'n allen.
Ja,
ja, dat, en ik dacht dat zo was.
Ik dacht dat namelijk ook.
Ja, dus, nee, het is echt en verre van.
Daar heb ik nog een vraag over. En het ook met Airbus in het achterhoofd. Krijgt GAIX nog subsidie op een of andere manier?
Ja,
of
is het, er is een pot van 10 miljard uitgetrokken.
Holy moly.
Niet alleen voor GAIX, maar voor de totale. Maar dat is wel dat is geoormerkt geld. Hè? 2 miljard is direct beschikbaar voor Europese cloud initiatieven. Dus voor die pilots en GAIX en noem het maar op. En de landen die getekend hebben moeten ook aan de bak. Hè? Die moeten bijdragen. En er is ook een zogenaamd IPCEI-traject gekomen, wat dan de additionele fondsen uit Europa mogelijk maakt. En IPCEI staat voor Important Project of Common European Interest.
Tuurlijk.
En dat zijn projecten die ook de gebruikelijke regels van staatssteun opzij zetten. Als een project het IPCEI-stempel krijgt, dan hoeft een land alleen maar aan te tonen dat er sprake is van marktfalen. En wat DigiConnect nu heeft gedaan, die hebben het tabelletje van 80% zit bij die 4, hebben ze al meegestuurd. Dat ze zeggen, formeel moeten jullie het marktfalen aantonen, maar hier is het tabelletje waarmee je dat kan aantonen. Dus eigenlijk schuiven ze hem eigenlijk over de mat. En kunnen landen nu, als ze ervoor kiezen om dat IPCEI-traject op te pakken, kunnen ze beroep doen op de fondsen uit die pot van totale pot van 10 miljard om daarmee dingen gang vlot te trekken. Ja, wij als industrie zeggen we natuurlijk, pak die kans. Toch merk ik dat Nederland is kader een beetje huiverig voor is nog. Ja, moeten we dat wel doen? En is het woord industriepolitiek komt er dan ineens. En tot nu toe is dat eigenlijk in Nederland vrijwel nooit gebeurd. He, dat je, ja, behalve dan voor KLM, maar dat je daadwerkelijk bedrijven helpt om hun concurrentiepositie te versterken. Ja, dat mag alleen in zo'n IPCEI-traject als er sprake is van marktfalen. Mm-hmm. Maar ik vind het een prachtige kans. We hebben als Nederland nu de kans om onze verbindingen naar de buitenwereld en zeekabels aan te leggen. Om grote cloudspelers te stimuleren om de vraag aan te jagen om, ik noem maar eens een, je zou met dat geld nu met een aantal van die GAIA-X-spelers kunnen zeggen, nou weet je wat, we slaan de handen ineen. En Rob de Lange heeft daar vorige week een mooi artikel over geschreven. We maken een collectief zorgcloud in Nederland. En met een aantal spelers samen. En dan lossen we het probleem van het patiëntendossier in één keer op. Want dan is het gewoon een collectief. Het is niet één bedrijf of één overheid. Nee, het is gewoon net als Interpay voor de banken. Of iShare voor de logistiek. Het is een shared functie. Die vertrouwd is. Hè, die hoog niveau van veiligheid en kwaliteit heeft. De GAIA-X-keurmerkenzegels heeft. Interoperabiliteit geregeld, et cetera. Ga dat nou doen als pilot? Nou, het lijkt mij een no-brainer om uit zo'n Europese pot geld te halen om dat gewoon te gaan doen met elkaar, toch?
Ja. Dan heb prachtige je ook kans. Onderlinge concurrentie. Dan kun je van de ene provider naar de andere als het je ergens niet aanstaat.
Je hebt geen lock-in.
Ja.
Waarom? Ik heb een waarom hebben dit vind ik allemaal no-brainers gesproken. Dit hadden we natuurlijk al lang moeten doen, al lang moeten hebben. Waarom gaat het nu wel lukken?
Nou, ik moet het nog zien. Want ik zie toch zoveel ja maar het gaat en mitsen en maren bij allerlei. Weet je wel, Nederland is weer. Het is net als bij het begindagen van de cloud. Ja, het is wel leuk die cloud. Maar ja, weet je wel, wie zit er aan de knoppen? En is het dan wel goed? En is het dan wel
wij mekkeren daar ook over. Wij zeggen nu ook van, kun je straks dan wel concurreren met die Amerikanen? Dat zijn ook wel goede vragen.
Dat weet ik niet, maar je moet het in ieder geval gaan doen. Weet je wel, nu is het een beetje de Amerikaanse, joh, spring erin, ga ervoor. Ja. En die kansen zijn er nu. Het geld is er. Je hebt de wind mee uit Brussel. Industriepolitiek problemen heb je niet. Je hebt een prachtige kans om het met elkaar te
zijn
doen.
Zijn er partijen die niet meedoen, die wel zouden moeten meedoen?
Ja, te veel nog. Ja, we zijn dat nou echt. Ja, noem namen. Er zijn nog veel uit de Nederlandse achterban allerlei.
En die krijgen gelijk allemaal DDoS aanvallen. Die
nee, ja, dat ga ik niet noemen. Maar er zijn nog heel veel Nederlandse partijen die denken.
En waarom doen die niet mee?
Nou ja, Brussel, het zal allemaal wel. Joh, ik ben bezig met mijn dagelijkse. Een heel grote Nederlandse onderneming die ik sprak, die veel acquireert, die zeggen, hoeveel zin heeft het om met Microsoft en Google te willen concurreren? Wij gaan naar een ander segment.
Ja, dat is een interessante vraag dit. Ja, dat is een hele interessante vraag.
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dan, wil je dan wel een GAIA-X concurrent erbij? Weet je wel, waarom niet gewoon die kans gepakt? Zo groot zijn die investeringen niet. En het is in ieder geval in scenario denken, waarom zou je het niet doen? Weet je, als het scenario het kan lukken, wel bestaat. Ja. Er is net als Fokker, je kunt zeggen, ja, wij zijn, hoeveel zin heeft het joh om met Boeing te gaan concurreren? En wij zijn, we zitten in een ander segment, een andere markt. Nou, dat kon wel eens verkeerd uitpakken. Dus ik zou in scenario's denken, als ik, maar goed, ik sta niet in hun schoenen en ik ga ook niet over hun geld. Maar ja, ik zou die kansen niet laten lopen als ik als onderneming was. Ga er in ieder geval bij zitten. Doe mee. Wat kost het je nou helemaal?
Waarom is het ruzie nu tussen die Fransen en die Duitsers, wat ik heet het lees?
Omdat het al anderhalf eeuw zo is.
Ja, en de Fransen die nemen ze kwalijk. Waren Atos en OVH, die al heel vroeg bij het initiatief betrokken waren. Die gingen er als een speer vandoor. Die dachten, joh, wij gaan het gewoon vast doen. En die kondigde aan dat ze begin dit jaar al eigenlijk de GAIA-X zouden gaan leveren. En toen dachten we, ja, dat kan niet de bedoeling zijn van samenwerken. Weet je wel, je moet het gewoon een beetje collectief doen. En daar waren de Duitsers ook niet echt. Ja, dat was lastig. En Nederland heeft daar toch wel het verschil in kunnen maken. Dus Nederland is daar een beetje ingesprongen en gezegd van, ja, jongens, we moeten toch een beetje neutraler en opener. En we moeten allemaal een kans krijgen. Het is niet de bedoeling dat de Fransen er met de buit vandoor gaan.
Dus dat is wel heel Amerikaans van die Fransen. Ja. Om meteen het initiatief te kapen. Ja. Echt gewoon.
Maar ja, wel heel triest en heel tragisch ook. Dat OVH heeft een paar weken geleden een gigantische brand gehad. Hè? Zijn een aantal van hun datacenters uitgefikt.
Oh.
Dus dat is ook wel heel bijzonder.
Ja, maar als ze natuurlijk, want in principe, naar mijn idee, is het nog steeds die API-koppelingen. Dus de koppelingen tussen die cloudpartijen en er zijn afspraken, dat is wat je op de X zet, die afspraken die je goed maakt. Ja. En als de Fransen daar een voorzet voor hebben gedaan en het klopt, dan zou ik denken van top, prima, ik neem het over. We nemen weer de volgende stap.
Ja,
maar dan gaan ze toch weer zitten. Nou, ik weet niet of het goed is.
Dat is niet opstappen. Je hebt nationale belangen, Europese belangen, mondiaal. Natuurlijk zullen landen ook hun positie doen. In Nederland, zoals ik zit te bepleiten, natuurlijk ook. In Nederland als datahub. Je kunt wel zeggen, nou, Europa regelt het wel. Maar Europa is natuurlijk de optelsom van lidstaten. Je moet het als lidstaat ook zelf doen. En dan moet je ook denken aan je eigen positie in je eigen economie. En ja, dat is nou helemaal zo in Europa. Zo werkt dat.
Ja.
Hoe verwacht jij dat het verder gaat?
Nou, het is spannend. Zonder...
Wat kunnen wij doen?
Wij als
Nederland. Nee, wij.
Technoloog.
Wat op de helpen.
Promoten.
Ik wil helpen.
Kunnen we bedrijven oproepen van joh, laat die kans niet lopen. Pak die kans gewoon, spring erop. Je hebt eigenlijk weinig te verliezen.
Je krijgt subsidiegeld.
En als je het niet doet, dan loop je... Je loopt een fors risico. Hoe eurosceptisch je ook bent. Dan loop je fors risico dat Duitsland en Frankrijk er met de buit vandoor gaan.
Dat je in de marge terechtkomt.
Ja, weet je wel. Dat...
Geldt dat voor een individueel bedrijf? Of bedoel je dat het geldt voor Nederland? In de marge, dat je dreigt in de marge terecht te komen?
Ja, zeker voor Nederland. Omdat wij veel te verliezen hebben. We zijn datahub, we hebben een sterke industrie. En er is afbreukrisico als dit wel succesvol wordt.
Ja, maar kijk, uiteindelijk, je mist die subsidie, dus dat is pech. Maar uiteindelijk zijn het open standaarden. En als dat over 5 jaar werkt en die Duitsers en die Fransen hebben dat gemaakt, dan neem je dat over.
Ja, mee gaan doen.
Meedoen. En dan plak je je security, je veiligheid en noem dat.
Ja, je kan de kant erop kijken. Maar ja, in alle markten waar die ontwikkelen, kan je zeggen van nou, ik wacht wel tot het een succes wordt en dan ga ik meedoen.
Ja, dan hebben de first movers toch een advantage
waarschijnlijk. De first movers hebben vaker een voordeel. Dus ja.
Oké, zijn we er?
Ik denk het wel.
Mooi. Dit was de Technoloog 227 met Michiel Steltman, Managing Director of Digital Infrastructure Association, de NL, de DINL. Mooie, dankjewel. Herbert, bedankt.
Ben van den Burg, bedankt.
Dit was de Technoloog.
Bedankt.
Tot de volgende Technoloog.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen. Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.